Vorige week hebben we nagedacht over de vrije wil van de mens, over voorkennis en over een voorbestemd zijn. En een van de conclusies die we uit die les hebben kunnen trekken is dat de mens over een vrije wil beschikt. De mens zal worden geoordeeld naar het evangelie van Jezus, wat we terugvinden in het Nieuwe Testament. Maar God heeft niet op voorhand bepaald welke keuzes wij gaan maken. God weet wel elke keuze die we zullen maken, maar God wil dat elke ziel behouden wordt. Nu, vandaag wil ik daar verder over nadenken. Want er zijn mensen die, als zij gaan praten over dat voorbestemd zijn en over de voorkennis van God, zij trekken uit bepaalde teksten bepaalde conclusies. En zij zeggen dus, zoals ik vorige keer ook gezegd heb, God heeft al alles bepaald. Wie behouden zal worden en wie niet behouden zal worden. Maar dat maakt ook dat een gevolg van die leer is, en een lering die ook verkondigd wordt door mensen die aanhangers zijn van Calvijn, en zoals ook de Baptisten, dat zij zeggen, als jij eenmaal gered zijt, dan zijt jij altijd gered. We hebben dat al eens vaker gehoord. Nu gaan we over nadenken. Kan iemand die behouden is door het bloed van Jezus. En wanneer wij dat evangelie hebben gehoorzaamd, dan zijn dat jij en ik. Wij zijn behouden door het bloed van Jezus. Kunnen wij onze behoudenis verliezen? Kunnen wij die kwijtspelen? Kunnen wij, wanneer wij gered zijn, zo zondigen dat wij die redding kwijtgeraken en uiteindelijk alsnog voor eeuwig verloren gaan? De vraag waar we gaan over nadenken is niet: is God in staat om mensen te behouden van het oordeel van de hel? Ik denk dat we allemaal het antwoord daarop weten. Ja, God is in staat. God is in staat om mensen te behouden. En God zal mensen behouden. Maar de vraag is of de gelovige zijn behoudenis kan verliezen door op te houden met te geloven en door op te houden met gehoorzaam te zijn aan het geloof dat overgeleverd is in de schrift. En als wij wat onderlegd zijn in de schrift, dan weten wij het antwoord daarop. Het antwoord is zeer duidelijk. Maar ook de blindheid van de mensen die het antwoord van de schrift niet willen aanvaarden, ook die is zeer duidelijk. We kennen allemaal het verhaal van de Titanic in 1912. De Titanic, daar geloofden de mensen van dat die onzinkbaar was. En op de eerste rit over de oceaan, wat gebeurde er? De Titanic zonk. En zo zeggen ook mensen, die hebben eenzelfde geloof. Die zeggen, als jij gelooft, dan zijt jij eens voor altijd gered. Het is onmogelijk om die redding kwijt te spelen. Nu, als je daar eens over nadenkt, dat is eigenlijk wel een comfortabele gedachte. Dus als je eenmaal behouden bent, dan maakt het nummer uit voor deze mensen hoe jij gaat leven. Al zijt jij de grootste moordenaar nadat jij christen bent geworden. Of de grootste hoereerder. Of de grootste dronkaard. Of de grootste lasteraar. Het maakt niet uit, want je bent eens gered en je bent voor altijd gered. Dan zou de mens die daar in Noorwegen, als die een christen is, dan zou ook die mens die daar zoveel onschuldige levens heeft genomen, ook behouden zijn. Nu laat het duidelijk zijn dat deze mens die zich daar een fundamentalistische christen wordt genoemd, dat die geen notie heeft van God. Want Jezus zei duidelijk, zij die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Maar goed, er zijn dus mensen die geloven, eens gered, altijd gered. Zij zeggen, jij kunt als christen zo leven en zo zondigen, dat maakt allemaal niet meer uit. Het is voor u onmogelijk om nog zo te zondigen dat jij jezelf buiten Gods genade plaatst. Paulus deelt die mening niet. Laten we de Bijbel eens openslaan in 1 Timotheus hoofdstuk 1. 1 Timotheus, hoofdstuk 1. Waar we in vers 18 zien dat Paulus aan Timotheus de evangelist een opdracht toevertrouwt. En hij spreekt overeenkomstig de profetieën die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij u daarnaar richten, kijk wat hij moest doen, de goede strijd strijdt met geloof en met een goed geweten. Timotheus moest de goede strijd strijden met geloof en met een goed geweten. En kijk wat Paulus dan zegt. Omdat sommigen dit hebben verworpen, wat hebben zij verworpen? Wel, te strijden, de goede strijd met geloven, met een goed geweten. En alles wat wij doen, moeten wij met geloof handelen. En alles wat wij doen, en laat dat duidelijk zijn, moeten wij dan alle tijden kunnen zeggen, ik doe dit met een goed geweten. Nu, een goed geweten weliswaar dat altijd een overeenstemming is met de wil van God. Want ons eigen geweten kan ons wel eens bedriegen. Maar dat is hoe wij moeten geloven. En er zijn sommigen die dat hebben verworpen. Die strijden niet meer de goede strijd. Die strijden niet meer met een goed geweten. En Paulus zegt, kijk wat hij zegt. Hun geloof heeft schipbreuk geleden. Net zoals de Titanic schipbreuk leed, zo heeft hun geloof, het geloof van deze mensen, schipbreuk geleden. En hij geeft nog twee namen. Tot hen behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren worden afgeleerd. Paulus deelde dus die mening niet. Paulus sprak over mensen wiens geloof schipbreuk had geleden. Kan Paulus nog duidelijker zijn? Kan hij het nog duidelijker zeggen? Laten we eens naar 2 Korintiërs over succes gaan. 2 Korintiërs over succes, vers 1. Waar we gaan nadenken over de gedachte om Gods genade niet te vergeefs te ontvangen. Nu denk daar eens over na. Gods genade niet te vergeefs ontvangen. Het feit dat die woorden al worden uitgesproken laat zien dat het mogelijk is dat iemand Gods genade ontvangt, maar dat het te vergeefs is dat die genade van God verkregen heeft. Paulus zegt in 2 Korintiërs over succes, vers 1, maar als medewerkers Gods, vermanen wij u ook de genade Gods, niet te vergeefs te ontvangen. Dat is naar 1 Korintiërs over succes. Waar we gaan nadenken over de mensen tot wie Paulus deze woorden spreekt. Wanneer hij de christenen in Korinthe aanspreekt, als we kijken naar het eerste hoofdstuk, dat zijn de mensen, de geroepen heiligen. De mensen die overal Christus aanroepen als hun Heer. De mensen die door genade behouden zijn. Kijk eens wat er staat in 1 Korintiërs hoofdstuk succes. Waar Paulus de woorden zegt in vers 9... Weet gij niet, hij zegt het tot de christenen, weet gij niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet. Hoe is het mogelijk als iemand eens gered is, altijd gered is, hoe is het mogelijk dat een apostel van God tegen die behouden mensen zegt, dwaalt niet. De woorden staan er en de woorden spreken. Paulus zegt, hoe reders, afgoden, dienaars, overspelers, schandjongens, knapen, schenders, dieven, geldgierigen, dronkaars, lasteraars of oplichters zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Wat hebben we vorige keer gezien? Het evangelie van Jezus, de daden die wij doen, die zullen daaraan getoetst worden. En als wij een hoereerder bevonden worden, of een afgodendienaar, of een overspeler, of noem het maar op, als dat ons veroordeelt op de dag des oordeels, dan zullen wij voor eeuwig verloren gaan, als wij dat zijn. Maar Paulus zegt tegen deze mensen, kijk wat hij zegt. Maar jij hebt u laten afwassen. Maar jij zijt geheiligd. Jij zijt apart gezet. Jij zijt gerechtvaardigd. God houdt die schuld niet meer tegen u, als jij dat eens zijt geweest. Jij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus. En door de geest van onze God. Ga eens met mij naar vers 15. Kijk wat hij zegt tegen deze mensen, die geheiligd zijn. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Tot wie spreekt hij die woorden? Tot ongelovige mensen die nooit tot Christus zijn gekomen? Nee, hij spreekt deze mensen tot mensen die christen zijn geworden. Hij zegt, weet gij dat niet? Dat uw lichaam een lid is van Christus. Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden een roer van te maken? Volstrekt niet. Dat is uit den boze. Of weet gij niet dat wie zich aan een hoer hecht, een lichaam met haar is? Want, zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar die zich aan de Heere hecht, is één geest met hem. Vliet de hoererij. Elke andere zonde die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet gij niet, hier zijn weer die woorden, weet gij dat niet? Dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont. Zijn dit mensen die nooit tot geloof zijn gekomen? Dit zijn christenen. In wiens harten de Heilige Geest woning heeft gemaakt toen zij zich bekeerden en lieten dopen. Die gij van God ontvangen hebt, zegt Paulus, en dat gij niet van uzelf zijt, verheerlijk dan God met uw lichaam. Dat is de opdracht die de christenen krijgen. Dat is wat hen gezegd wordt. Maar kijk dan eens in 1 Korintiërs hoofdstuk 8. Vers 10 en 11. De Korintiërs die dachten in vele opzichten nog vleeselijk. En daarom was het nodig dat Paulus hen ging aanschrijven om hen te laten weten dat als zij in dat spoor zouden blijven wandelen, dat zij het eeuwig leven niet konden beërven. Omdat zij die dingen behoorden af te leggen. En kijk een van de dingen die zij hier doen. In vers 10 van 1 Korintiërs hoofdstuk 8. Want indien iemand u die kennis hebt. Sommige van de Korintiërs die gingen er prat op. Dat zij wisten wat goed was en wat juist was om te doen. Want indien iemand u die kennis hebt, aan tafel ziet aanliggen in een afgodentempel, zal hij met zijn zwak geweten dan niet gestijf worden tot het eten van offervlees. Hier waren Korintiërs die van zichzelf dachten, ik doe er niks verkeerd mee om in een afgodentempel afgodenoffers te eten. En daar waren zwakke broeders en zusters die dat zagen. En die in hun geweten het besluit hadden gemaakt, dit is zondig. En doordat zij zwak waren, en doordat zij die zogenaamde sterke broeders en zussen dat zagen doen, werden zij ertoe aangezet om tegen hun geweten in, ook offervlees te gaan eten. En kijk wat Paulus daarover zegt in vers 11. Dan gaat er immers iemand, die zwak is, ten gevolge van uw kennis verloren. Een broeder, om wiens wil Christus gestorven is. Wat zegt Paulus? Paulus zegt, omdat jij denkt die kennis te hebben, dat te kunnen doen en te mogen doen. En een broeder die zwak is, die u dat ziet doen, die hetzelfde gaat doen, die gaat verloren. Een broeder voor wie Christus gestorven is, gaat verloren door het slechte voorbeeld van hen die dachten kennis te hebben. Kijk wat er in vers 12 staat. Door zo tegen de broeders te zondigen en hun geweten, indien het zwak is te kwetsen, zondigt gij tegen Christus. Een christen kan tegen Christus zondigen. En dat moet ons ook doen nadenken. Als wij denken kennis te hebben, dat onze kennis broeders en zusters die zwak zijn, kan doen verloren gaan. Dat maakt dat wij een grote verantwoordelijkheid hebben om niet tegen Christus te gaan zondigen door te handelen zoals de Korintiërs deden. Nu, mocht er twijfel over zijn uit deze woorden in vers 10, dat Paulus misschien de indruk geeft dat de kennis die de Corinthiërs hadden, dat het goed was om aan te liggen in de afgodentempels, om afgodenoffers te eten, dan lezen wij in hoofdstuk 10, vers 14 tot 22 heel duidelijk dat Paulus zegt dat jij geen gemeenschap kunt hebben met offers die gebracht worden aan boze geesten en gemeenschap kunt hebben met God. Dat kan niet, dat mag niet. Dus laat het duidelijk zijn dat Paulus dat niet goed praat, wat zij doen. Maar zij waren dus vol van zichzelf. En zij dachten dat zij sterk waren in Christus. Dat zij standvastig waren. Dat zij een goed voorbeeld waren. En in hoofdstuk 10 vers 1, daar gaat Paulus Israël aanhalen. Israël, het uitverkoren volk van het Oude Testament. En hij gaat hen aanhalen als het voorbeeld, wat we lezen in vers 6, de gebeurtenissen die Israël zijn overkomen, zegt hij, die zijn ons ten voorbeeld geschied. Wie is ons? Als Paulus aan het spreken is, en hij spreekt tot de christenen, wie is ons dan? Dat zijn de christenen. En waarom zegt hij dat die gebeurtenissen tot ons voorbeeld zijn geschied? Wel, opdat wij, wie is wij? Dat zijn de christenen. Geen lust tot het kwade zouden hebben. Waarom waarschuwt Paulus dat christenen geen lust tot het kwade zouden hebben zoals zij die hadden? Als het toch allemaal niet uitmaakt. Als u behouden is toch eens voor altijd is. Waarom waarschuwt hij dan om geen lust voor het kwade te hebben? Om geen afgodendienaars te worden zoals Israël dat deed? Om niet te gaan hoereren zoals zij dat deed? Om niet God te gaan verzoeken zoals sommigen in vers 9 van Israël deden? Of om te gaan morren? Kijk wat er staat in vers 11. Dat is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. Hoe kan Israël een voorbeeld voor ons zijn en hun straf en hun afval van God een voorbeeld voor ons zijn als wij niet kunnen afvallen van God? Het is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is. En kijk wat hij dan zegt. Daarom, wie meent te staan? Sommige van de Corinthiërs die meenden de juiste kennis te hebben. Die meenden te staan vast in het geloof. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. We zijn deze woorden begonnen met de gedachte, ontvang Gods genade niet te vergeefs, in 2 Korintiërs 6 vers 1. Dus we zien dat het mogelijk is, dat wij eens door Gods genade behouden zijn. Dat wij in een relatie met God zijn gekomen, maar dat wij zo gaan leven en zo gaan denken, dat wij die vergeefs ontvangen hebben. Laten we nadenken over het volgende punt. Over die mensen die de heerser die hen gekocht heeft verloochenen. Nu, een verloren zondaar die kan nooit niet zeggen, ik ben gekocht en betaald door het bloed van Jezus. Enkel een christen kan zeggen dat hij gekocht en betaald is door het bloed van Jezus. Dat heb je juist in 1 Korintiërs 6 gelezen. Gij zijt gekocht en betaald, verheerlijkt aan God met uw lichaam. Nu in 2 Petrus 2 vers 1, laten we dat even openslaan. 2 wordt weer door een apostel van God het voorbeeld gehaald van het Oude Testament. Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest. Zoals ook onder u de christenen, zegt hij, valse leraars zullen komen. En wat zullen die doen, die valse leraars? Die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen. Het zal via een geniepige weg binnenkomen. En kijk wat het gevolg daarvan is. Zelfs de heerser die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. Valse leringen hebben het gevolg Dat mensen de heerser die hen gekocht heeft, Christus, die u gekocht heeft. Als jij valse leringen gaat aanhangen, gaat geloven, gaat navolgen, dan gaat jij die heerser die u gekocht heeft verloochenen. En wat brengt jij over uzelf? Een schielijk verderf. Dat gaat over Christen. Dat gaat over hen, als we lezen in 2 Petrus 1 vers 4. Die deel zouden hebben aan de goddelijke natuur. Die ontkomen zijn aan het verderf. En Petrus zegt hen dat zij met alle ijver, dat zij dat moeten laten zien. Zij moeten inspanningen leveren door het geloof. Door het geloof moeten zij de deugd bewerken. Door de deugd de kennis, in vers 5. Vers 6, door de kennis de zelfbeheersing. Door de zelfbeheersing de volharding. Door de volharding de godsvrucht. Waarom is het zo belangrijk om te volharden in het geloof, als jij van dag 1 dat jij behouden zijt, voor altijd behouden zijt? Waarom wordt u dan de opdracht gegeven, geef niet op, blijf doorgaan? Door de godsvrucht, vers 7, de broederliefde. En door de broederliefde, de liefde jegens allen. Vers 8, want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Wat staat er in vers 9? Want bij wie ze niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid. Wie deze vruchten niet gaat bewerken, gaat doen groeien in zijn leven, die is verblind in zijn bijziendheid. Die denkt iets te zien, die denkt iets te weten, die denkt te kunnen geloven en het juiste te geloven, maar die is blind in zijn bijziendheid. En waarom? Kijk wat er staat. Daar hij de reiniging van zijn vroegere zonde heeft vergeten. Mensen die de reiniging van hun vroegere zonde zijn vergeten. Mensen die zijn vergeten welk leven ze hebben geleefd nog voordat zij Christus kennen. En hoe groot het berouw was toen die erkentenis kwam dat zij een zondaar waren, dat zij nood hadden aan het offer van Christus. En die nu zich daar terug aan gaan overgeven. Dat zijn die mensen waar hierover wordt gesproken. Het zijn mensen, zoals we in 2 Petrus 2 vers 15 lezen, mensen die de rechte weg verlaten hebben, doordat zij dingen zijn gaan geloven die dwalingen zijn. Ze hebben de rechte weg verlaten. Nu, iemand die nooit op de rechte weg is gekomen, hoe kan die ooit de rechte weg verlaten? Het zijn mensen die zichzelf voorspiegelen, zoals vers 19 zegt, vrijheid. Oh, ik kan alles doen en alles laten wat ik wil, want ik ben vrij in Christus. Alles is genade. Ik was eens gered door het offer van Christus en nu ben ik voor altijd gered. Dus het maakt niet uit hoe ik leef. Dat is de vrijheid die zij zichzelf voorspiegelen. En kijk wat er staat. Hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn. Immers, door wie men overmeesterd is, dien slaaf is men. Als jij in uw leven u terug gaat overgeven aan de zon, als jij vergeten zijt van waar jij gekomen zijt, en terug die dingen gaat beoefenen, dan zijt jij een slaaf van de zon, en dan zijt jij overmeesterd door de zon. Vers 20, want indien zij aan de bezoedelingen van de wereld ontvloden, zij zijn daaraan ontkomen, aan de bevuiling van de zonde, door de erkentenis van de Heer en Heiland Jezus Christus. En wat gebeurt er? Toch weer erin verstrikt raken. Toch weer erin verstrikt raken. Eerst waren zij daarin verstrikt. Want zij zijn tot erkentenis gekomen. En zij hebben Jezus aangenomen als hun heiland. En nu zijn ze er weer terug in verstrikt geraakt. En niet alleen dat, ze zijn daardoor overmeesterd geworden. En kijk wat er staat geschreven over die toestand. Dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Erger. Christenen die afvallig worden van het geloof, hun laatste toestand is erger dan de toestand waarin zij verkeerden, dan toen zij Christus nog niet kenden. Vers 21, het zou immers beter voor hen geweest zijn geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. U afkeren. Je weet wat het juiste is. En nu kies jij u daarvoor om u af te keren van dat heilige gebod. Hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt. Een hond die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel. Probeer u dat voor de geest te halen. We kennen dat als een hond zo begint er gek te doen. En dat er in één keer van alles uitkomt. En dat een hond ook teruggaat en die dat terug gaat opeten. Want dat moet onze zonde voorstellen. En wij moeten zo vies zijn van de zonde, als dat wij zijn van het uitbraaksel van die hond waar die terug naartoe keert. Wij mogen niet zijn zoals die hond die terugkeert om terug op te eten wat we hebben afgelegd. Wat wij aan Christus hebben gegeven. Of een ander spreekwoord, zegt Petrus, dat zegt een gewassen zeug dat terugkeert naar de modderpoel. Een volgende gedachte is dat we gaan praten over hen die zichzelf buiten de genade plaatsen. Laten we eens naar Galaten hoofdstuk 5 gaan. En in al die brieven wil ik u aanraden om telkens het begin te lezen. Om te lezen tot wie deze woorden zijn geschreven. Tot welke mensen hier worden gesproken. En Paulus zegt in Galaten hoofdstuk 5 vers 1 en 2. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Tot wie zou hij die woorden spreken? Zou dat tot ongelovigen zijn? Tot goddeloze mensen? Zegt Paulus, tot mensen die nooit Christus hebben gekend en nooit in Christus zijn gekomen. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Nee, iemand die goddeloos is, die moet nog worden vrijgemaakt. Kijk wat Paulus zegt. Houd de stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Het probleem van deze christenen in Galatië was dat zij geluisterd hadden naar de dwaalleer die zei: gij moet u laten besnijden en gij moet de wet van Mozes terug gaan naleven als christen. Dat was de dwaling die in hun leven was gekomen, die in hun gedachten plaats had gekregen en die gedachten die waren zijn gaan geloven. En kijk wat Paulus zegt in vers 2 daarover. Zie ik, Paulus, zeg u, indien gij u laat besnijden, als gij dat wilt geloven, zal Christus u geen nut doen. Kijk wat hij zegt in vers 4. Gij, dat zijn die mensen waarvan was één zegt dat Christus ons heeft vrijgemaakt. Waarvan Paulus zegt, houd de stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Kijk wat Paulus tot die mensen zegt. Gij zijt los van Christus. Als gij door de wet gerechtigheid verwacht. Buiten de genade staat gij. Nu, wij weten allemaal. Niemand kan behouden worden zonder Gods genade. Het is juist om Gods genade en het offer van Jezus Christus dat de grootste zondaar behouden kan worden. Deze mensen moesten weten, door die gedachte aan te hangen, door dat geloof te gaan geloven, dat zij los waren van Christus. Dat zij zichzelf buiten de genade plaatsten, door dat te doen. Kijk wat hij zegt in vers 7. Gij liep goed. Deze christenen liepen eens goed. Er was een moment dat zij niet die verkeerde gedachten geloofde. En toen was het goed, want toen geloofde zij de woorden van de apostelen van God. Maar toen zij die andere dingen zijn gaan geloven, zegt Paulus nu, wie is in de weg gekomen? Wie is er tussenin gekomen? Wie is u in de weg gekomen dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van hem die u roept. Wanneer wij een ander geloof gaan aanhangen, zoals bijvoorbeeld de gedachte, eens gered, altijd gered. Dat is een gedachte die niet uit de schrift komt, die niet van God komt. En als wij dat geloof zouden gaan aanhangen, zoals de Galatiërs hier gingen aanhangen, ik moet me laten besnijden, ik moet de wet van Mozes gaan navolgen, dan plaats ik mijzelf buiten de genade van God. Want ik geloof iets dat niet van God komt. Vers 9 is anders ook heel duidelijk, een weinig zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. Daarom is het zo belangrijk dat wij moeten strijden, die goede strijd van het geloof. Wij moeten staan voor datgene wat waar is, want een klein beetje slechtheid. En de moeders en de vrouwen onder ons, die weten het wanneer zij koken, wanneer zij bakken. Een weinig zuurdeeg maakt een hele deeg zuur. Een kleine plek op een rotte appel zal zich verspreiden over de hele mand. Waarom deze waarschuwing? Waarom spreekt Paulus deze woorden als het onmogelijk is om uw behoudenis te verliezen? Is het niet heel duidelijk wat het woord leert? Een laatste gedachte. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 26. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 26 en 27. Hebrews chapter 10, verse 26 and 27. Waar staat geschreven? Want indien. Indien is een woordje waar we volgende week verder over gaan nadenken. Want hoewel we vandaag zijn aan het nadenken over die dingen, dat het mogelijk is om onze behoudenis te verliezen, gaan we volgende keer nadenken over de zekerheid die we hebben van het geloof. Die twee dingen moeten we samen verkondigen. Maar we moeten weten dat het mogelijk is om het geloof te verliezen. Om de behoudenis kwijt te geraken. Als wij dingen gaan geloven en praktiseren die niet in overeenstemming zijn met de wil van God. Want indien wij in Hebreeën hoofdstuk 10, vers 26 en 27, opzettelijk zondigen. Nadat wij tot de erkentenis van de waarheid gekomen zijn. Over wie gaat het hier? Mensen die tot erkentenis van de waarheid gekomen zijn. Die de evangelie hebben geloofd en gehoorzaamd. Wat is er voor die mensen als die opzettelijk zondigen? Blijft er geen offer voor de zonde meer over. Geen offer voor de zonde meer over. Maar wat wel? Maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de wederspannige zal verteren. Ook hier spreekt de schrijver over wij. Nu, wij geloven dat godsmannen deze woorden hebben geschreven. Dat mensen die met God leefden en wandelden, die God heeft aangesteld om zijn wil te verkondigen, deze woorden hebben geschreven en hebben gesproken. Wij, zegt hij, indien wij opzettelijk zondigen. We zien in vers 19 van hetzelfde hoofdstuk, dat de schrijver zegt, daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Wie heeft die volle vrijmoedigheid? De verloren zondaar? Nee, de christen. Vers 20, langs de nieuwe en de levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is in zijn vlees. En wij een grote hoge priester over het huis Gods hebben. Wie heeft een grote hoge priester? De christen. Kijk wat hij zegt. In vers 22. Laten wij toetreden met een waarachtig hart. In volle verzekerdheid van het geloof. Wie is er in volle verzekerdheid van het geloof? De christen. Met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad. Wie kan dat zeggen? De verloren zondaar. En met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Wie belijdt dat Jezus zal terugkomen op de wolken en het oordeel zal vellen? De verloren zondaar, de wereld die Christus niet kent en erkent? Nee, dat zijn de christenen. Laten wij die belijdenis onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft is getrouw. Laten wij, vers 24, op elkander acht geven, om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij, vers 25, moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen. Zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Wie zijn de mensen die uitkijken naar de dag? Wie zijn de mensen die hopen op die dag dat Jezus zal terugkomen op de wolken? Het zijn die mensen waarvan de schrijver in vers 26 zegt, indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis van de waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de wederspannige zal verteren. En kijk wat hij dan zegt in vers 28. De vergelijking wordt weer gemaakt met het Oude Testament. In het Oude Testament, als iemand de wet van Mozes terzijde stelde, dat hij zei van, ik hoef die wet van Mozes niet meer na te volgen. Wat gebeurde er met zo iemand? Zonder mededogen werd hij gedood op het getuigenis van 2 of 3 personen. Vers 29, hoeveel zwaarde straf meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met de voeten heeft getreden. Het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was. Wie is er geheiligd door het bloed van het Nieuwe Testament? Wie is er gekocht en betaald met het bloed van Jezus? Handelingen 20 vers 28. De gemeente van Christus. Iemand die het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de geest der genade gesmaad heeft, die zal een veel zwaardere straf ontvangen dan de straf die het Oude Testament bracht. En daarom, zegt de schrijver in vers 32, herinnert u de dagen van weleer. Kijk, denk eens terug. Dat was ook de boodschap in 2 Petrus. De mensen die vergeten waren hoe hun vroegere leven was. Hier, zegt de schrijver, herinnert u de dagen van weleer, toen gij na verlichte zijt, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt. Denk aan de tijd toen gij pas christen werd. Hoe gij zo vurig waart en hoe alles zo moeilijk was, omdat gij uitkwam voor wie gij was, omdat gij stond voor een geloof dat de waarheid bracht. Vers 33, het zij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking. Het zij deelnemend aan het lot van hen die in zulke toestand verkeerden. Wie zijn die mensen? Tuurlijk zijn dat de christenen. Vers 34, want je hebt met de gevangenen medegeleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard. Waarom hadden zij de roof van hun bezit blijmoedig aanvaard? Welk geloof koesterden deze mensen? Zij wisten, door geloof, dat zij zelf een beter en blijvend bezit hadden in de hemel. Daarom staat er in vers 35, geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs. Geef uw vrijmoedigheid niet prijs om door geloof te leven en te wandelen.
Door te willen bidden met God. Door te willen spreken met God. Door te erkennen, ja, als ik fout ben geweest, moet ik dat afleggen en ik moet verder gaan. Ik moet groeien in mijn geloof. Die vrijmoedigheid om te strijden voor datgene wat waar en goed is. Geef dat niet prijs, zegt de schrijver. Die een ruime vergelding heeft te wachten. Want jij hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Wij hebben volharding nodig in ons leven. Willen wij recht hebben op de belofte van het eeuwige leven. En als wij in dat geloof leven en wandelen, dan kunnen wij met zekerheid zeggen dat wij behouden zijn. Maar het is wanneer wij weerspannig gaan worden, wanneer wij opzettelijk gaan zondigen, dat wij moeten oppassen dat wij onze behoudenis niet gaan kwijtspelen. Vers 37, want nog een korte, korte tijd. En hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. Als jij eens voor altijd gered zijt, als dat de gedachte is, en Jezus komt terug, wat voor nut zouden de woorden hebben, nog een korte, korte tijd, en hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. Als Jezus komt en ik ben erbij, dan ben ik er toch bij. Dan hoef ik me toch geen zorgen te maken dat Jezus niet op zich laat wachten. Vers 38, mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar als hij nalatig wordt, als hij gaat stoppen met te doen wat nodig is om te doen, zegt God. Dit zegt God, dit zegt niet een of andere prediker. Dit zegt niet een of andere iemand die zijn gelijk wil halen uit de schrift. God, de schepper van hemel en aarde, zegt in vers 38. Als de gelovige nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Dat betekent dat wij het ons niet kunnen veroorloven als christen om nalatig te worden. Vers 39 tot slot. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderven leidt. Nalatigheid leidt ten verderven, doch met geloof dat de ziel behoudt. Wat is de conclusie? Hebreeën 12, nog drie teksten zullen we zien. Hebreeën 12, vers 12, Hebrews 12, vers 12, until 17. Hef dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën. En maak een recht spoor met uw voeten. Opdat het geen kreupel is, niet uit het lid geraken. En soms hebben wij dingen in ons leven die kreupel zijn. Die niet goed zijn. En laten wij dan ook acht geven op de woorden dat wij rechte sporen moeten maken. En dat als er iets kreupel is in ons leven, dan moeten we oppassen. Dat dat niet uit het lid gaat geraken. Maar dat mag genezen. Jaag naar de vrede, vers 14, met alle mensen. En naar de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Als ik christen ben geworden, en ik ga nimmer jagen naar de heiliging, dat betekent, ik ga mijn leven zuiveren van zonde en ongerechtigheid. Ik ga mijn leven wijden aan God. Als ik daarmee stop, naar die heiliging na te jagen. Wat zegt het woord? Zonder welke, zonder die heiliging zal niemand de Heere zien. Jij hebt dus de opdracht om te jagen naar vrede met allen. Met alle mensen vrede. Denk daaraan, alle mensen. En naar de heiliging. Ziet daarbij toe vers 15. Dat niemand verachtere van de genade Gods. Dat niemand het ontbreekt aan de genade van God. Hoe is het mogelijk dat de genade van God kan ontbreken bij de christen? Doordat iemand dat leven gaat leiden wat veroordeeld wordt door God. Dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten een bittere wortel in de gemeente komen onder de christenen. En die verwarring gaat stichten. En daardoor, wat gebeurt er? Wat gebeurt er dan met dat weinig zuurdeeg? Wat gebeurt er met die rotte appel? En daardoor zeer velen zouden besmet worden. Wat was het probleem bij de Corinthiërs? Hun voorbeeld, hun kennis, hun gedachten kon ertoe leiden dat een zwakke broeder, voor wie Christus gestorven was, verloren zou gaan. Zeer velen kunnen besmet worden door het leven dat wij leiden, als wij niet jagen naar heiliging. Vers 16, laat niemand een oreerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor één spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Als wij voor Christus komen te staan, en verantwoording zullen geven voor het leven dat wij geleid hebben, zoals we in de vorige les zagen, moeten wij niet verbazen. Ja, maar heren, waarom mag ik niet binnen? Waarom wilt gij mij niet aannemen? Waarom mag ik niet vrij het koninkrijk der hemelen binnengaan? De waarschuwing is ons gegeven. De woorden zijn er. Tot slot in 1 Timotheus hoofdstuk 4. 1 Timothy chapter 4. Vers 1 en 2. Maar de Geest zegt nadrukkelijk. God spreekt nadrukkelijk. Dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Het is mogelijk dat jij afvalt van het geloof. Als jij dwaalgeesten gaat navolgen. Als jij leringen van boze geesten gaat navolgen. Als jij de leugens van huichelachtige mensen gaat navolgen. Dan kunt jij afvallen van het geloof. En het is juist daarom dat het zo belangrijk is dat deze woorden worden gesproken. Dat het bij ons een ernst mag teweegbrengen. Dat we ijverig mogen zijn in het studeren van Gods woord. In het kennen van de wil van God. En in het leven van datgene wat we te weten zijn gekomen. In 1 Timotheus 5 vers 8 tot slot. Daar zien we een voorbeeld. Wanneer wij in het geloof zijn, hebben wij een opdracht om voor weduwe en wees te zorgen als christen. En dat is een verantwoordelijkheid die op de eerste plaats in onze eigen gezin, in onze eigen familie, zal moeten worden uitgewerkt. En de NBG geeft een niet zo nauwkeurige vertaling, want het spreekt over indien een vrouw voor de hare, maar het moet eerder zijn indien een man voor de zijne, en nog wel voor zijn huisgenoten niet zorgt, dan heeft hij zijn geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige. Wat zei Petrus? Er is een toestand die mogelijk is, dat uw laatste toestand erger is dan uw eerste toestand. Hier zegt Paulus dat als iemand naar de regel van het evangelie niet leeft als een christen door voor zijn gezin te zorgen, voor zijn huisgenoten te zorgen, dan heeft zo iemand het geloof verloochend. Wat zou volgens 2 Petrus, was het hoofdstuk 2 vers 1, wat zou er gebeuren? De heerser die hen gekocht heeft, zouden zij verloochenen en daardoor een schielijk verderf over zichzelf brengen. Hier zien we hoe we dat kunnen doen. Als wij niet gaan zorgen voor ons gezin, dan hebben wij het geloof verloochend En zijn wij, hoewel wij christen zijn, erger dan een ongelovige? Zal iemand die erger is dan een ongelovige het koninkrijk der hemelen mogen binnengaan? Die vraag laat ik aan u. En ik hoop dan ook volgende week samen na te denken over de andere kant van dit verhaal. De zekerheid die wij mogen hebben. Die wij ook moeten koesteren. Wanneer wij met Christus wandelen. Wanneer wij door geloof leven. En in de genade Gods wandelen. Amen.